Goed, zullen wij beginnen met het gebed. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden. We danken u voor de Efezebrief die u in ons midden neerlegt. We danken u dat we daar ook vanavond weer mee bezig mogen zijn. We danken u dat u in genade ons aanziet zoals we hier zijn. U ziet ons aan in Christus. En zo mogen we allemaal leden zijn van het wereldwijde lichaam van Christus wat u uitroept. Vader, dank u wel dat we in genade door u geroepen en gekend zijn al van voor de nederwerping van de wereld. We danken u voor dat bijzondere heil wat u ons heeft gegeven. We danken u, Vader, dat we zo elkaar ook hier mogen ontmoeten en ook op afstand met elkaar verbonden zijn. We danken u voor uw trouw en genade. We danken u dat we ook vanavond dat woord weer mogen ontvangen. Geef daarvoor de leiding van uw geest. En die bijzondere geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u, dat we mogen verstaan wat uw woord te zeggen heeft tot ons hart. En mogen we vervuld worden ook met de erkenning van uw wil, omdat we in wijsheid en geestelijk inzicht u waardig wandelen, u in alles behagen en alle goed werk vrucht dragen en mogen groeien in de erkenning van u. Vader, opdat we wandelen waardig en ook in geduld met vreugde. We danken u, Vader, dat we zo deze avond mogen weten te zijn van u en door u, in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar uit de Efezebrief en u kunt meelezen op de dia of anderszins. En daar schrijft de apostel: ik spreek jullie dan aan, ik de gebonden in de Heer, waardig te wandelen, vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden, met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde, je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover dit gedeelte uit Efeze 4. En de vorige keer zijn we gebleven bij die eerste woorden van Paulus die hij daar voor onze wandel heeft opgetekend. We hebben het gehad met elkaar over de ootmoedige gezindheid, daar begint het mee, hè. En ook hebben we met elkaar gekeken naar zachtmoedigheid en daar wil ik nog een enkele opmerking bij maken. Zachtmoedigheid, dat is wat ons als gelovigen zou kenmerken. En we hebben dat de vorige keer wat uitgewerkt met elkaar, die zachtmoedigheid. En ook gezien dat dat te maken heeft met hoe wij de volharding in het lijden ondergaan. Datgene wat God in ons leven uitwerkt, de verdrukking, het lijden, dat we dat met zachtmoedigheid ondergaan. En dat is ook wat Paulus schrijft in 1 Timotheus 6. U ziet daar die tekst ook staan, 1 Timotheus 6 vers 11. En daar schrijft hij: u echter, o mens die God toebehoort, of mens van God, ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Staat er dan in de herziene statenvertaling, alleen er staat net iets meer. Er staat niet alleen zachtmoedigheid, maar er staat zachtmoedigheid in lijden. He, dat woord is een gecombineerd woord wat daar staat. En dat heeft ook te maken met lijden. Dus zachtmoedigheid in lijden. En vorige keer hebben we ook die opmerking gezien, dat zachtmoedigheid inhoudt dat wij het lijden ondergaan, dat wij tegenstand, hoewel we tegenstand ontmoeten, dat we dat ondergaan zonder te rebelleren, zonder daartegen in opstand te komen. In het besef, en dat kan ik er nu wel aan toevoegen misschien, in het besef dat God de plaatser, hè, God is zo'n afgesleten woord, want iedere grote religie gebruikt het woord God. Maar God vanuit de schrift, dat betekent de plaatser. He, vanuit het Grieks, als je het Grieks letterlijk vertaalt, dat woord, dan is het de plaatser. En vanuit het Hebreeuws is het de onderschikker. Of de beschikker. Of degene die alles voert naar een bepaald doel. Hè? Degene die het hele wereldgebeuren vast in handen heeft en leidt. Maar ook ons leven, ons persoonlijk leven leidt en vast in handen heeft. God, de plaatser. En die plaatst, hè, bij God hebben we altijd direct de koppeling God is liefde. En God die plaatst in ons leven verdrukkingen, lijden, in welke vorm dan ook. Hoe dan ook. En wij zouden dat dan in zachtmoedigheid ontvangen. En dat kunnen wij, dat is mogelijk, omdat die geest van God in ons woont. En dat we daardoor de kracht hebben en ook het vermogen hebben om dat te kunnen zien vanuit God. En als we kijken naar een man als Job, zo lang geleden, dan aanvaarde hij, Job aanvaarde het lijden in zijn leven. En dat was helemaal niet makkelijk, want hij overkwam ontzettend veel. Maar hij aanvaarde dat kwaad wat hem overkwam wel uit de hand van God. Zouden wij het goede uit de hand van God aannemen en het kwade niet, zegt hij al in die eerste hoofdstukken. En dat is natuurlijk wel een punt. En wij zijn zoveel jaar verder, wij zijn ook gelovigen, Job was ook een gelovige natuurlijk. Wij zijn ook gelovigen, alleen lid van het lichaam van Christus. Zachtmoedigheid in lijden. Ja, dat is een belangrijk punt natuurlijk, dat we dat goed met elkaar, dat we die koppeling met elkaar kennen. En dat is voor onze wandel als gelovigen. En dat woord zachtmoedigheid, dat komt ook regelmatig voor, zoals u ziet staan. Ik heb diverse teksten op deze slide aangegeven. En die kunt u altijd natuurlijk later zelf nazoeken, als u dat wilt. En Paulus noemt dat ook bijvoorbeeld in Colossenzen 3 vers 12. Kunnen we ook even met elkaar opzoeken. Colossenzen 3 vers 12. En dat is wat wij mogen aandoen als gelovigen. Dat is leg dan af. Dan kan je dus zeggen, dat is negatief, inderdaad. Maar het is wel iets wat wij mogen doen, afleggen. Maar we mogen ook aandoen. We leggen die oude versleten vol met mottengaten en zo. Die jas en die kledingstukken leggen we af. Die doen we weg. En we doen aan als Gods uitverkoren heilige en geliefde, medelijdend, mededogen, mildheid, en dan komt hij weer, ootmoedige gezindheid, zachtmoedigheid, geduld. Precies hetzelfde rijtje als hier in Efeze 4. En daar zien we ook direct naar die ootmoedige gezindheid, dat wij niet hoog willen, maar wij weten dat wij laag zijn, dat we in onszelf niets te vertellen hebben. Dat het allemaal genade is, het is alles genade. En dat is niet makkelijk gezegd, dat zeggen we regelmatig tegen elkaar. Dat betekent dat er voor jou persoonlijk, eigen ikkie, blijft er niks over, onder de genade. Dat is genade. Dat is ook genade. Jouw oude ikkie, daar blijft niks van over. En dat nieuwe ik, dat is het leven van Christus in ons. Dat is dus niet langer ik, maar Christus leeft in mij. Daar gaat het om, Dat is natuurlijk de geweldige omkering in ons leven, de omwenteling. En dat leven van Christus, dat manifesteert zich. En Paulus beschrijft dat hier als mededogen, medelijdend mededogen, zoals de Heer dat had over zijn volk. Hij weende over Jeruzalem toen hij over de Olijfberg trok. En dat was uit medelijdend mededogen. Het zou op dat moment, toen hij er overheen trok, nog zo'n, laten we zeggen, even slordig gezegd hoor, zo'n 40 jaar duren voordat Jeruzalem daadwerkelijk verwoest zou worden onder generaal Titus. Maar toch, toen de Heer over Jeruzalem of over de Olijfberg trok en Jeruzalem zag liggen, was hij vol innerlijke ontferming of vol medelijdend mededogen over die stad, over zijn volk. En toen zei hij ook, of dat jullie in deze dag, en dat was een hele belangrijke dag, dat was de 10e Nisan en dat was de laatste dag van de 69e jaarweek van Daniël. Of dat jullie in deze jullie dag, dat zegt hij daar heel nadrukkelijk, zouden erkennen, bekennen wat tot jullie vrede dient. Dat is hij. Hij zou die vrede natuurlijk brengen. Dat is de enige weg. Via hem, via Christus, via de Heer Jezus Christus. Alleen is er echte vrede mogelijk. En toen heeft hij misschien wel in de geest gedacht aan dat in de toekomst inderdaad geen steen op steen gelaten zou worden, zoals hij dat later ook zei tegen zijn discipelen in Matthäus 24 onder andere staat dat. En toen was hij bewogen. Hij was bewogen over de stad, hij was bewogen over het volk, innerlijk mededogen. En dat is naar onze medemens toe. Hè? Dat is, laten we maar zeggen, de ander die wij ontmoeten. Want wij leven als mensen altijd in relatie met anderen. Dus die ander die we ontmoeten en die het misschien moeilijk heeft, nou, dan hebben we een mogelijkheid, als God dat geeft, dat we voor die ander mededogen kunnen betonen daadwerkelijk, hè, hoe dan ook, op welke manier dan ook. En met zachtmoedigheid ook, hè, ik meen dat Jacobus dat ergens zegt, dat zegt hij dan natuurlijk tegen zijn volk, Israël, 12 stammen, maar dat ze met zachtmoedigheid het in hen geplante woord ook zouden aannemen. Hè, omdat dat woord in hen ook dat werk zou doen. En dat geldt natuurlijk ook ons. Dat woord wat wij horen, hè, datgene wat geschreven staat, geen eigen theorieën, maar wat geschreven staat, dat zouden wij horen en aanvaarden met zachtmoedigheid. Dat we zeggen, ja, het is het woord van de Heer. En het kan best zijn dat het heel diep in je snijdt, want het woord werkt ook als een tweesnijdend scherp zwaard. Hè? En die tekst daar in Hebreeën spreekt er natuurlijk over dat het vaneen scheidt ziel en geest. Dus dat woord, dat heeft natuurlijk hele scherpe kanten. En dat snijdt in ons, en dat snijdt heel diep in ons. Want het snijdt dat oude ik weg. En dan, ja, dan is het leven van Christus. Niet langer ik. En dat is natuurlijk bijzonder. Hè? En dan gaat er iets komen dat je, gaat er iets ontstaan. En dan zegt u, ja, dat is al lang geleden in mijn leven gaan ontstaan. Nou, dat is heel fijn. Dat je naar die andere mensen toe, hè? Want dat zegt Paulus, Titus 3 vers 2 ziet u ook staan. Even opzoeken met elkaar. Titus 3 vers 2. Daar zegt Paulus nog een aantal dingen die Titus me ook kan doorgeven. Hè, Titus 3 vers 1, herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderschikkend zijn, dat zij toegefelijk zijn, hè, of zich te schikken, en dat zij, dat staat er dan letterlijk, hè, en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, hè, dat is natuurlijk wel met onze tong, hè, niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend. En alle zachtmoedigheid bewijzen aan je medegelovigen. Oh nee, dat staat er niet, hè? Nee. Nee. Er staat alle mensen. Alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Dus diegene die we in ons leven tegenkomen, of het nou een aardig iemand is of een onaardig iemand, zachtmoedigheid bewijzen. En natuurlijk, ja, je kan natuurlijk zeggen, in het spraakgebruik zeggen we, ja, die en die, die had het bloed onder mijn nagels vandaan. Weet u wel? U kent dat soort uitdrukkingen wel, hè? Of van binnen kookte ik toen diegene, wat diegene deed. Ja, en dan toch, hè? Toch. Toch. Ja. Ik denk dat dat bijzonder is, hè? En dat kan, hè, vanuit je eigen ikkie kun je dat niet. Want dan geef je lik op stuk, of je geeft een klap terug, of weet ik wat, hè? Of niet letterlijk een klap natuurlijk zo, maar met woorden geef je, als je woorden naar je toe krijgt, geef je een klap met woorden terug, kan ook, hè? Belasteren, ging het ook over in die tekst. Belasteren, dat is iemand beschadigen met wat je zegt. Dat is belasteren, hè? Een beschadigende verklaring afleggen over iemand anders. Dat is belasteren. Nou, dat zou dus bij ons anders zijn, hè, als gelovigen onderling. En onder gelovigen is ook wel eens strijd onderling en zo, hè, dat soort dingetjes. Ja, en dan kan het snel gebeuren dat wat uit je mond flapt. Waar je later van denkt, of s'avonds van denkt, van nou heer, dat was toch niet helemaal, nee, dat is toch niet helemaal in de haak. Maar dat is natuurlijk allemaal ons opgeschreven voor onze wandel, hè, voor ons gedrag, voor dat nieuwe ikkie. Nieuwe ikkie, nee, dat kan ik zo niet zeggen. Dat nieuwe wat in ons leeft, het leven van Christus. Ik moet het zorgvuldiger, veel zorgvuldiger zeggen. En dat is belangrijk, dat we dat leven van hem, dat uitleeft door ons heen. En dat is bijzonder, hè. En Paulus die stelde zich ook zo op, hè, tegen die lastige, dwarse, groepjesvormende, secteachtige, afdwalende Corinthiërs. Moet ik nog meer bijvoeglijke naamwoorden erbij noemen? Ik kan nog een rijtje noemen, hè, als het gaat over die Corinthiërs. Maar hoe stelde Paulus zich dan op? Hè? Dat lezen we in 2 Korinthe 10. 2 Korinthe 10 vers 1. En daar zien we hoe de houding is van de apostel Paulus ten opzichte van die gemeente, van die Korintiërs. Dan zegt hij, ik nu Paulus zelf spreek jullie aan door de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Ik die te midden van jullie of voor jullie wel schuchter ben of ja... schuchter ben, maar in afwezigheid flink tegen jullie doe. Zo, hè? Zo stelde Paulus zich op. In de zachtmoedigheid en de welwillendheid van Christus. Zo stelde hij zich op, hè? Toen de Heer Jezus Christus op aarde was, toen stelde hij zich zo op, te midden van zijn volk. En natuurlijk, als het op scherp ging, als het om het woord van zijn vader ging, dan ging het natuurlijk op scherp en dan werd hij ook heel scherp. En dan zei hij ook hele scherpe dingen tegen de bekende fariseeën, schriftgeleerden en dergelijke. Natuurlijk. En dan moest hij ze ook confronteren met hun eigen tenag. Bijvoorbeeld, hè, bij gelegenheid, hebben jullie dan niet gelezen? Zei hij tegen de fariseeën, schriftgeleerden notabene. Hè? Hebben jullie dan niet gelezen dat? En bij gelegenheid zei hij, als ik denk aan Johannes 8, hè, ja, er kunnen allerlei voorbeelden natuurlijk met elkaar gaan lezen. Maar hij zei bijvoorbeeld in Johannes 8, toen er ook zo'n hele discussie zich ontspon, zei hij, die fariseeën schriftgeleerden, die zeiden, wij hebben Abraham tot vader. En wat was het antwoord toen van de Heer? Nee, jullie hebben de diabolos tot vader. Jullie hebben de duivel tot vader. Jullie vader is de duivel die nooit in de waarheid heeft gestaan en nog niet staat, hè. Dat is wat de Heer zei. Dus als het ging om het scherpst van de snede, als het ging om zijn werk en zijn woord en het woord van de Vader, dan werd hij heel erg scherp, ja. Maar in zijn hele optreden was hij ook zachtmoedig, want hij zei ook, leert van mij, want ik ben zachtmoedig en ootmoedig van hart. Want ook al naar de mens gesproken, zouden we zeggen, zijn bediening had geen succes. Hij werd afgewezen als de koning. Hè? Dat is heel duidelijk. Ze kruisten hem uiteindelijk. En toen zei hij in zijn gebed, dank u vader, dank u vader. Toen die steden hem afwezen, hè, hij noemde daar een aantal steden in Matthäus 11 onder andere. Dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen. Dat waren die schriftgeleerden fariseeën van zijn volk, wijzen en verstandigen. Maar hij dankte de vader dat de vader het voor hen verborgen had. Maar dat het aan kinderen, hen die geloofden als een kind, onthulde, openbaarde. Zo, hè? Zo. Dat tekent ook zijn houding die hij had. Zachtmoedig, welwillend en enorm geleden. Niet alleen aan het kruis, hoor, dat was het diepste. Enorm geleden daar natuurlijk aan het kruis. Maar daarvoor was zijn lijden ook enorm. Onder het gedrag van zijn volk. Onder de woorden van zijn volk. Onder het ongeloof van zijn volk. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Terwijl hij hen alle liefde betoonde. Hij genas de zieken. Hij liet de doven horen. Hij liet de blinden zien. Hij liet de lammen lopen enzovoort. En desondanks wezen ze hem af. Dat was een stuk lijden hoor, dat was een stuk lijden. Maar hij heeft dat lijden ondergaan in welwillendheid en zachtmoedigheid. Als, dat is het voorbeeld voor ons. Hè. Die innerlijke houding die de Heer had, is het voorbeeld voor ons. Zo, hè. En ja, dat is de zachtmoedige koning. Hè. Hij kwam als een zachtmoedige koning, Matthäus 21 vers 5. Dat is hetzelfde als Lucas 19, hè, dat hij daar over de Olijfberg komt richting Jeruzalem. En dan wordt Zacharia daar geciteerd. Dat... zie, dochter van Sion, verheug je, dochter van Sion, want zie, uw koning komt zachtmoedig en rijdend op een ezelsjong, een ezelinnenjong. Daar. En dat markeerde het einde van de 69ste jaarweek van Daniel 9. Ja, als je dat kun je uitplussen. Dat is al gedaan door uitleggers. En die 70ste jaarweek, die is nog toekomst. Die gaat nog komen in zijn geheel. 70ste jaarweek, die begint met het ratificeren van het verbond met velen. Nee, daar zegt Daniel 9. En dan zal er één komen in zijn eigen naam. En als dat verbond met velen dan geratificeerd wordt, ondertekend wordt, dan is dat, markeert dat het begin van de 70ste jaarweek, die nog toekomstig is. Is nog toekomstig. Goed, we gaan naar het volgende punt. Geduld. Dat is er ook eentje, hè? Macrotumia in het Grieks, dat betekent lang van moed of lang, ja, lang van emotie. In ieder geval, we zeggen dan tegen elkaar, we houden er met elkaar lang de moed in. Dat is een beetje een omschrijving in het Nederlands, maar dat is eigenlijk geduld. En geduld is wel heel moeilijk, hoor, voor ons. Of heb je nooit moeite, last met je geduld? Ja. Kijk, als een pakketje niet de volgende dag, maar die dag daarna komt, dat geduld heb je nog wel, maar wel een beetje moeilijk, hoor, tegenwoordig. En de post die gaat geloof ik ook minder bezorgen volgend jaar. Die gaat geloof ik nog maar 3 dagen per week bezorgen. Moet je nog langer wachten op je poststuk. Ja, dat kan allemaal. Maar laten we maar kijken naar God. Dat is veel beter. Want God was geduldig in de dagen van Noach. Het zou nog 120 jaar duren. En dan zou de grote vloed komen. Dus kreeg 120 jaar de tijd. En Noach was de prediker van de gerechtigheid. En dat duurde 120 jaar en natuurlijk hebben ze Noach uitgelachen. Ach joh, jij bent die ark aan het bouwen, die boot aan het bouwen, joh. Maar het heeft nog nooit geregend, gaat natuurlijk ook niet regenen, natuurlijk niet. En het duurt al zo lang, joh. Dat gaat niet meer komen. Hè. Het heeft nu al zo lang geduurd. Wacht even, totdat de dag dat het ging regenen. Het ging toch regenen. En die 120 jaar waren achteraf gezien dan toch best eigenlijk wel snel voorbij. In de dagen van Noach, dat was het geduld van God. Daar heeft Petrus het ook over. En hij refereert aan de dagen van Noach in 2 Petrus 2. Dat hij zegt, ja, er werden maar 8 zielen werden daar gered. Hè? Petrus die heeft precies geteld, dat hele gezin was toen 8 zielen. Met allerlei mensen die dan... omkwamen verder, de rest kwam allemaal om in het water. En toen is de toenmalige, dat is die wereld die was, die in de dagen van Noach, de wereld van de goddelozen wordt die genoemd, of de oneerbiedigen, die is toen verdwenen. Dat systeem, die wereld van de oneerbiedigen is verdwenen. Maar over dat geduld heeft Petrus in 2 Petrus 3, maar dan gaat het over een heel ander moment. Dan gaat het niet over Noach. Maar dan dat is verder terug in de tijd, 2 Petrus 3. Dat is het begin, de nederwerping van de wereld, waarvan de gevolgen, tohu vabohu, weet u wel, beschreven staan in Genesis 1 vers 2. Daar heeft Petrus het dan over in 2 Petrus 3. Dus die heeft dan daar in dat hoofdstuk over een heel ander moment dan in hoofdstuk 2 de dagen van Noach, want die zijn veel later. En dat is een hele beschrijving van dat hele stuk, blijkt dat duidelijk, hè? En God draagt nu, hè, want daar gaan we niet te lang bij stilstaan. Het is nu net als in de dagen van Noach. Hè, de mensen die huwelijken en die nemen ten huwelijk. En ze leven gewoon hun leven. Doen alsof er verder God er niet bestaat. En ze leven gewoon allemaal hun eigen leven. Het is net nu als in de dagen van Noach. Dat zien we al heel duidelijk om ons heen. Hè, dat is duidelijk, hè. Als we Matthäus 24 erbij pakken, dan is het erg duidelijk vandaag de dag. Dus het is vandaag ook weer hoog tijd dat de Heer gaat komen. Want vaak denk je van, nou, het stapelt aardig op. En het is nu al zo hoog opgestapeld, al dat kwaad. Het wordt tijd dat de Heer komt. Want er is maar één die dat allemaal recht kan zetten, en dat is Hij. En niemand anders. Want het gaat natuurlijk toe naar, hè, dat weten we, openbaring. En daar zitten we gewoon heel dichtbij. En dat het misschien nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jaar duurt voordat de dingen van de openbaring en voordat de laatste jaarweek van Daniel ingaat, ja, dat weten we niet. Dat weten we niet, dat is niet aan ons bekendgemaakt. Maar dat we er dichtbij zitten, dat is zo duidelijk als je om je heen kijkt. En God draagt nu ook vandaag, hè, want we hebben het over de opstapeling van het kwaad en van het zondigen enzovoort. Hè. God draagt nu met veel geduld, hè, staat er dan in Romeinen 9, hij draagt nu met veel geduld de instrumenten of de vaat, hoe je het ook zeggen wilt, van de verontwaardiging. Orge staat er dan in het Grieks. Hè? de toorn, de verontwaardiging van God. Hij draagt met veel geduld die instrumenten die voor die dag bestemd zijn, want God heeft alles gemaakt, zelfs de goddelozen, voor de dag van het kwaad of de dag van het gericht, zegt hij in Spreuken. Dus God draagt nu, op dit moment draagt hij met veel geduld en dat moeten we ons goed realiseren. Als u iets weet van wat er in de wereld aan de hand is, dan denk ik dat u heel goed die woorden kan onderstrepen. En het geduld was ook in Saulus van Tarsus zichtbaar. Dat getuigt hij in 1 Timotheus 1. En daar zegt hij, opdat in mij de eerste, of de voornaamste, Jezus Christus al zijn geduld zou betonen. Dus de Heer heeft, voordat hij Saulus omkeerde, heeft hij veel geduld met Saulus gehad. En dat is natuurlijk voor ons verheugend, want hij heeft ook geduld met u, jou en mij. Ook als wij gelovigen zijn en we willen graag tot zijn eer leven. Maar ja, er zijn nog heel veel kantjes misschien in ons leven waarvan we zeggen, nou ja, dat is nog niet helemaal... de Heer heeft geduld met ons. Dat is onze troost en onze bemoediging. Hè? Hij heeft geduld met ons en ja... misschien na 30, 40 jaar als gelovige te zijn geweest, dan heb je nog dat en dat eruit geflapt. Heb je het nog niet geleerd, denk je dan bij jezelf. Nou, de Heer heeft geduld met je. En natuurlijk, in het verlengde daarvan, dat is natuurlijk wat Paulus hierover spreekt met ons in Efeze 4, dat wij ook met elkaar geduld zouden hebben. Met elkaar er lang de moed in houden. Hè? Want het oude woord langmoedigheid vind ik persoonlijk meer spreken, maar goed. Met geduld, hè? Zachtmoedigheid, met geduld. Dus geduld met elkaar hebben. Geduld met je medegelovigen hebben. Dat is zoals de Heer dat hij plaatst, kijk, dat is mooi wat hij zegt in 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12 zegt hij dat de Heer of God of de Geest, hè, alle drie wordt gebruikt, hè, in 1 Korinthe 12, dat die al die leden bij elkaar plaatst in dat lichaam van Christus. En dan bent u betrokken bij een aantal medebroeders en zusters, dat zijn we allemaal, op onze eigen plek waar we zijn. En op die plek zet God ons dus bij elkaar als gelovigen en dan met elkaar dat geduld oefenen, hè. Want ja, elke dag is weer een oefening dan natuurlijk met elkaar, met geduld. En zo heeft de Heer ook dagelijks met ons geduld. En natuurlijk is bij God is dat anders, hè? Bij Vader is het anders, want die overziet de hele weg. En dat het straks geweldige heerlijkheid zal zijn als we bij hem zijn, ja natuurlijk. En dan zullen we ook zien dat wat in ons leven gebeurde, dat het er ook allemaal zo moest zijn natuurlijk. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat zien we pas achteraf, dat zien we nu niet. Nu leven we nog in een, zeg maar, een spanningsveld van we weten nog niet wat er morgen gaat gebeuren. Maar al die tijd, al die dagen, al die uren trekken we met elkaar op als gelovigen en geduld. En met zachtmoedigheid met elkaar omgaan, ootmoedige gezindheid. Dat zijn de begrippen die voor ons neergelegd worden als we het ook straks gaan hebben over de eenheid van de geest. Dat we die ook met elkaar kunnen uitleven. Nee, dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar de Heer betoonde in Saulus al zijn geduld en als eerste, als voornaamste, want hij zegt, ik ben de ergste van alle zondaren en de Heer had hem gered. Dus ja, al die andere zondaren is dan ook mogelijk. Hè? Tot voorbeeld, hè, tot een, ik meen dat hier staat een ondervoorbeeld, letterlijk, tot een voorbeeld voor hen die daarna tot geloof zouden komen en eonisch leven zouden hebben. Hè? Eonisch niet eeuwig, maar eonisch tijdelijk. Hè? Is een beperkte tijd, dat weten we. Geduld, lang van moed zijn. En het is natuurlijk, zoals u weet, een aspect van de vrucht van de geest. En dat is dat zandlopertje. En het kan wel eens zijn dat je met die ander optrekt en dat bij jou, ten opzichte van die ander, dat zandlopertje, dat is op. Dat zand zit er niet meer in, dus het geduld is op. En dan? Nou, ik denk dat er dan één weg is. Hè? Colossense 1, vers 9 tot 11 is gebed. Bidden voor die ander. Heb je het moeilijk met die ander? En is je geduld op met die ander? Ja? Bid je voor die ander? Ik zeg maar even hier en daar een vraagtekentje. Bid je voor die ander? Geduld met vreugde heeft Paulus het daarover, hè, dat gebed. Vervuld worden, te worden met de erkenning van zijn wil. En natuurlijk is dat eerst de wil van God leren kennen. Maar ook steeds kijken, wat is nou die wil van God met diegene die ik ontmoet in het lichaam van Christus, waar ik bijgezet ben. Wat is nou het plan van God met diegene? En daarvoor bidden, voor diegene bidden. En dat is wat je zou kunnen noemen. Nou, dat hebben we ook geleerd. Gebed is niet iets waarmee wij God kunnen veranderen. Maar we kunnen wel alles bij hem brengen wat op ons hart is. Maar gebed verandert onszelf, dat is het punt. Gebed verandert God niet, maar gebed verandert ons. Gebed verandert jou als bidder. Dat. En dat is ook genade. He, dat we ook die mogelijkheid hebben van gebed. Dat we zomaar met Vader kunnen spreken. Zomaar vrije toegang hebben tot Vader. We hebben vrije toegang en we staan in deze genade. Dat is de verzoening. En we hebben vrije toegang tot de Vader, gebed Abba Vader. Soms kan er misschien niet meer dan die woorden over je mond komen, want je hart is te vol en er komen geen woorden over je lippen. Maar de Heer kent het gebed wat in je hart is. Ook al spreek je dat niet woordelijk uit. En die mogelijkheid heb je misschien ook niet altijd. Als je aan het werk bent of als je ergens bent waar dat niet kan hardop, natuurlijk. Maar altijd, 24 uur per dag, in principe, kunnen we met Vader in gesprek zijn, als het mogelijk is. Geduld met vreugde. Geduld hebben met die ander, met vreugde erbij. Want wij verheugen ons ook dan tegelijk over dat plan van God, maar zo even te zeggen, over dat plan van God met dat leven. Zoals God het in dat leven uitwerkt, kan ik ook zeggen. En daar, dan hebben we ook vreugde, want we weten ook waar God gaat komen met die ander. Net met onszelf, maar ook met die ander. He, wat die ander wedervaart, wat je zelf overkomt. He, God is het die alles doet samenwerken tot wat goed is. Tot wat hij goed vindt in ons leven. Dat is de weg. He. En zo kun je dag aan dag met hem gaan, met hem leven, met hem voortgaan. En natuurlijk de liefde, dat is ook geduld. He. Daar is ook de liefde. Dat is ook een aspect van de liefde van God. Hè? Want die hele vrucht van de geest, dat is in feite een uitwaaiering van het eerste wat Paulus daar noemt. Hij noemt als eerste de liefde en dan noemt hij een heleboel zaken, ook geduld. En dan, dat valt allemaal onder die liefde. In feite. Hè? Dat is ook een aspect van die liefde, die goddelijke liefde, die we dan mogen beleven. Uitleven. En ja, dat is die liefde van God, die agape, dat is dat is belangeloze liefde. Dat is liefde die er niet op uit is om op zichzelf gericht te zijn, maar dat is die liefde die op de ander gericht is. Die liefde die wil geven. En dat is ook, denk ik, het geheim. Geven, hè. De liefde wil altijd geven naar die ander toe. En de beweging van ons als mensen is in eerste instantie naar ons toe halen. Maar dat gaat veranderen als die liefde van God, hè, die tenslotte door Heilige Geest in ons hart is uitgegoten, dat die liefde gaat werken en dan wordt het geven. En dan is het niet het bekende adagium geven en vervolgens nemen. Nee, het is geven. En weergeven en weergeven. Zonder dat je erop uit bent om iets terug te ontvangen. Dat is de liefde van God. En ja, dat is natuurlijk ons mensen niet aangeboren. Nee, daarom die geest in ons. Dat is die bijzondere kracht in ons, waardoor we alleen op een gegeven moment alleen nog willen geven. En Paulus die zegt dat nog een keer, hij komt er natuurlijk steeds in zijn brieven op terug, hè, op dat punt. Bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5, dan zegt hij een heleboel korte aanwijzingen voor ons. En dan zegt hij, wees geduldig naar allen toe, komt opnieuw, hè, dat naar allen toe. En dan gaat het daarover. In eerste instantie de leden van het lichaam van Christus. Maar wees geduldig naar allen toe, komt op voor de zwakken. Hè, al dat soort uitspraken doet hij daar ook. En Geduld kun je ook zeggen is biddend afwachten. Biddend afwachten. En kijken wat God doet. Het kan best zijn dat iemand die op je weg komt. En je bent al wat langer zelf mag je op weg zijn met hem, met de Heer. Dan kun je op een gegeven moment in mensenlevens zien van dat iemand in een bepaald proces zit. En dat dat proces nog volop bezig is. Laat ik het maar even zo zeggen. En dan kun je als gelovige biddend, voor diegene bid je dan. En dan kun je biddend afwachten. En dan niet zelf handelen. Biddend afwachten en kijken wat God doet. Dat is heel moeilijk voor ons als mensen. Want wij willen vaak onze smartphone pakken en of een WhatsApp berichtje sturen of een mailtje sturen of noem maar op. Maar dan biddend afwachten en kijken wat God doet. Dat is moeilijk hoor. Want ja, je ontdekt wel eens dat de dingen, misschien door een leerproces wel, dat je achteraf constateert van ja, met die en die actie heb ik eigenlijk vader voor de voeten gelopen. Kan hè, kan. En dat is dan een leermoment hè, daar leer je van. Maar daar dan tussenuit gaan en dan biddend kijken wat, en als nodig is natuurlijk helpen. Als er een beroep op je wordt gedaan, of als nodig is, helpen, tuurlijk. Maar dat is het punt, hè. Net zoals, hè, Jacobus geeft daar een mooi voorbeeld bij. Zoals de agrariër, die zaait en die moet geduld hebben totdat het gewas opkomt en totdat hij kan gaan oogsten. Dat is geduld. Maar je wacht totdat het rijp is. Dat is het mooie beeld, hè. Je wacht totdat het rijp is. Ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel. En dan kun je eventueel, ja, misschien als God je daarin de weg wijst, dat weet ik niet. En dat is ook zo met, niet alleen met, ja, dat kan van alles zijn natuurlijk. En soms is het heel moeilijk, soms moet je, ja, kijk, als ouders en je hebt ongelovig kind of ongelovige kinderen, dan kan het best zijn dat je 10, 20, 30, 40 jaar voor dat kind bidt of voor die kinderen bidt. En nog na 40 jaar komen de kinderen nog niet tot geloof. Dat kan. Dat is geduld hoor, dat is moeilijk. Maar dan wel steeds biddend kijken wat God doet in dat leven. Ja, dat is ook geduld, hè? Dat is ook een vorm van geduld. Hè? Je eigen kinderen, dan is het heel dichtbij hoor. Biddend afwachten en kijken wat God doet. Ja, dat is punt, hè. Dat is ook zo in deze tijd. Inmiddels zijn er veel goedbedoelende, goedwillende mensen. Maar ik denk dat heel veel goedwillende mensen nu zo langzamerhand wel doorhebben dat ze niet meer hier zelf het aardse koninkrijk kunnen gaan bouwen. Of het koninkrijk van God hier op aarde kunnen bouwen. Ik denk dat heel veel gelovigen die daar heel ijverig in geweest zijn, dat die daar inmiddels wat achter zijn, dat dat niet gaat lukken. Nee. Maar dan moet je ook geduld hebben als gelovige tot het moment dat God heeft bepaald. Het moment dat God heeft bepaald is dat zijn Messias, Jezus, zijn voeten gaat zetten op de Olijfberg. Dat is het moment. Tot het moment zullen wij als mensen geduld moeten hebben. En wij als leden van het lichaam van Christus worden natuurlijk eerder weggenomen, dus voor ons ligt het iets anders. Maar de dan gelovigen zullen dan geduld moeten hebben. En zeker die in Israël die zware verdrukking van 1260 dagen moeten meemaken, die zullen die 1260 dagen moeten uittellen en dan zal die er ook zijn. Hè, dat is wat de openbaring zegt. Exact 1260 dagen, 42 maanden, het wordt duidelijk aangegeven, zo lang duurt de grote verdrukking over Israël. En daarvoor is het 3,5 jaar betrekkelijk vrede, maar betrekkelijk hè. Maar de gelovige Israëliet zal het weten. Natuurlijk uit de schriften weet hij het. Hè? En ja, dan zullen daar ook zijn die de inzicht zullen hebben in die schriften. Dat zijn de zogenaamde maskilim onder Israël. Die zullen het inzicht hebben, die zullen het kunnen ontwaren uit zijn woord. Die zullen die verlichting krijgen door de Heilige Geest. En die zullen het volk, de gelovigen uit het volk kunnen leiden. En als die eenmaal die 1260 dagen voorbij zijn, dan zullen zij de naam van de Heer aanroepen. En dan zullen zij gered worden. Dan, hè, dat geldt, die tekst geldt voor Israël, hè, Romeinen 10. Als zij de naam van de Heer zullen aanroepen, dan zullen zij gered worden. En dan zal voor hen het koninkrijk aanbreken. En dan duurt het nog wel een tijdje voordat het koninkrijk gestalte krijgt over de hele wereld. Dat is wat anders. Maar dan zal voor hen het moment daar zijn. Nee, maar die tekst, die bekende tekst natuurlijk uit Romeinen 10, die gaat over Israël. Hè? Joël zegt dat. Al wie de naam van Jahwe zal aanroepen, zal gered worden. Dat zal dan zijn, dan zullen ze dat ook doen. En dan zullen ze bij gelegenheid dat gebed bidden uit Daniël 9. Dat zou heel goed kunnen. En dan heeft Paulus het opgebouwd naar, want wij verlaten dan het aspect geduld, elkaar in liefde verdragen. Dat is het volgende punt, hè? Elkaar dus onderling, elkaar in liefde, hè, dat is de agape, dat is niet de filio, maar dat is de agape, elkaar in liefde verdragen. En ja, we zetten daar wel eens een spatie tussen, hè? Ver, elkaar verdragen. En dat zit ook wel een beetje in dat woord. Want ja, vlak daarvoor heeft Paulus het gehad over geduld. En dan gebruikt hij dat voorzetseltje macro, hè, lang of groot. Dus verdragen is dan niet zo gek hoor, als je dat zo wil zien. Elkaar in liefde verdragen. Dat is de liefde van God. Dat is niet humaniteit, zoals het in de wereld vaak klinkt, maar dat is de liefde van God. En dat is waar het allemaal om draait. Hè? God is liefde en dit is natuurlijk ook de kern van alles, van al die woorden die Paulus hier noemt. De liefde van God, daar draait het natuurlijk om. En dat is in ieders hart van ieder lid van het lichaam van Christus uitgegoten door Heilige Geest. Dus die liefde zou onder elkaar functioneren. En de drie opstapjes zijn, nog even voor de herhaling hè, als laatste, ootmoedige gezindheid, dat is kortweg gezegd om de ander dienend tegemoet te komen. Hè, dus ook ootmoedige gezindheid, daar zit direct aan gekoppeld dienen. Wij willen als mensen vaak heersen, maar dat is niet aan ons nu voorbehouden. Wij in ootmoedige gezindheid dienen. Belangeloos dienen. Ja. Dat is, goed, die ander zo tegemoet komen. Hè. En dan zachtmoedigheid. Reageren op het handelen van medegelovigen met begrip. Hè, daar hadden we het net over. Die ander zit in een proces en je zit zelf ook in een proces. En dan besef je, ja, ik zit nog in een proces, dus ik ben er nog niet. Nee, we zijn er nog niet. En die ander zit ook in een proces, die is er dus ook nog niet. Dus met begrip, hè, dan, dat leert ons om begrip te hebben. Geduld, dat is met fijngevoeligheid. Daar bidt Paulus ook om, hè, in Filippenzen 1, geloof ik, als ik het goed heb. Om liefde met fijngevoeligheid. Fijngevoeligheid. Hè, dat is dat, die, zeg maar, dat, ja... Dat fijngevoelige van de geest van God, wat je op een gegeven moment, als die bij jou die scherpe kantjes, dat eelt enzovoort, allemaal een beetje eraf is, hè, dat harde, dat is allemaal een beetje in de loop van de tijd, dan word je wat fijngevoeliger naar die ander toe. En dan met fijngevoeligheid afwachten en met ieder de tijd hebben voor een lange weg. Hè, dan is die deur altijd open en dan kan je altijd met elkaar door één deur, hè, zeggen we dan. Nou, wel leuk gezegd eigenlijk, een Nederlands gezegd, hè. Kun je met elkaar door één deur. Dus met ieder de tijd hebben. Dat zijn de opstapjes naar. Hè, dat vormt eigenlijk de basis voor het elkaar in liefde verdragen. Dat, hè? Dat is, En dat is voor onze praktijk, hè? Want het is fijn als we het hier met elkaar mogen beluisteren. En dat is heel fijn dat we met dat woord bezig mogen zijn. Elkaar, met elkaar dat woord lezen. En we lezen wat er allemaal in staat. En na afloop en al die dagen die volgen kunnen we het praktiseren. Verdragen, dat is letterlijk elkaar opwaarts hebben. Hè, er zit een beetje zo'n beweging in van dit, hè, die ander, zo. In plaats van natuurlijk die ander zo. Dat kan ook, hè. Dat kan je ook met die ander doen, maar die ander zo. Elkaar opwaarts hebben, die beweging is dat, hè. Dat is in die liefde van God. En daar heeft Paulus het ook over in Colossense 3. Hè, dat hebben we net met elkaar gelezen. Daar gebruikt hij dezelfde woorden. En ja, we zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen. in dat lichaam van Christus. We komen elkaar tegen. En dan is vanuit die liefde van God ook het elkaar genade schenken. Dat gaat veel verder dan vergeven. Vandaar dat we echt een ander begrip handhaven, want het staat er nu eenmaal anders in de grondtekst. Dus we spreken met elkaar niet over vergeven, maar we spreken met elkaar over elkaar genade schenken. Dan zit dat woord, dat hele mooie woord charis zit daarin. Charizomai is dat. Elkaar genade schenken. Dat is, ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Hè? Dingen die onderling er misschien kunnen zijn, misschien door misverstanden, dan elkaar genade schenken. Dat is het antwoord. Elkaar genade schenken. En ja, dan is dat geweldig. Hè? Dan sta je zo in, hè, bij wijze van spreken, sta je zo met elkaar samen voor dat ene. En dat heerlijke evangelie. Paulus, ja, geweldig. Kijk, en dan komt hij met die eenheid. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren. Timotheus zou zich beijveren. Dat is daar hetzelfde woord en wordt regelmatig gebruikt. Maar Timotheus zou zich beijveren om het woord van de waarheid recht te snijden. Dat is datzelfde woord beijveren. Hè? Dat is echt inspanning leveren om. Hè? Dat is ons Nederlands woord beijveren, dat zit daar ook in. We zouden beijveren de eenheid van de geest te bewaren. En ik heb nou dat woord eenheid dus opgezocht in de dikke Vandalen. Die heb ik dan op mijn bureau staan. En wat vind ik daar dan? Nou, het eerste punt, want er komen 5 punten die in dikke Vandalen genoemd worden. En dan gaan we even de dikke Vandalen doen en dan is het pauze. Het één zijn. Eenheid betekent het één zijn. Of een mooi woord, uniteit. Gebruik dikke Vandalen ook wel aardig, hè? Het één zijn, ja, eenheid. Dat betekent het woord eenheid. Het woord eenheid wordt overigens nog één keer gebruikt in de Griekse schrift. Dat is in vers 13 van Efeze 4. Dan gaat het over de eenheid van het geloof. Dat is de enige 2 keer dat het in de Griekse schrift voorkomt. Want in de hele Septuaginta komt het niet voor. Dus daar kun je gelijk. Daar komt het woord één natuurlijk wel voor in de Hebreeuwse schrift. Maar het woord eenheid als zodanig komt niet voor. Het tweede is, wat is eenheid? Gelijkheid in denken en streven. En dan zegt u, nou kom dan maar eens om onder gelovigen. Gelijkheid in denken en streven. Dat staat nog alles haaks op elkaar, hè, hier en daar. Maar toch is dat even voor uw gedachtenvorming, hè, wat de dikke Vandalen dan als definities geeft. Gelijkheid in denken en streven. Het derde, het eigenschap van hecht samenhangend geheel te vormen, niet verdeeld of meervoudig te zijn. Dit is het dikke Vandaal, wat dikke Vandalen zegt over het woord eenheid. Hè. We gebruiken dat woord eenheid als vertaalwoord. En ja, dat is. Kijk, waarbij zo'n hecht samenhangend geheel. Dat zie je soms als bijvoorbeeld een voetbalploeg echt heel goed presteert en iedereen voor elkaar loopt. En dan zie je echt die hele voetbalploeg is echt een eenheid. Hè. Die wint dan de wedstrijd. Echt allemaal geweldig gevoetbald, maar wel allemaal voor het team, dienstbaar zijn voor de ander, wat harder willen lopen voor de ander, enzovoort, enzovoort. Nou, dan zeg je achteraf van nou, die ploeg, dat was een eenheid en daarom hebben ze die wedstrijd gewonnen. Hè. Dat ja, beeld uit het sportleven, hè, dagelijks leven. Maar onder gelovigen, samenhangend geheel vormen, niet verdeeld of meervoudig zijn. Vierde eenheid is volgens dikke Vandalen de afwezigheid van tegenstrijdigheden. Hè, als je, als je bijvoorbeeld een zuivere laserstraal hebt. Een zuivere laserstraal, dan is dat ook een eenheid. Want dat is één straal, die wordt niet onderbroken en die bereikt dan het punt waar die moet zijn. Nee? Daar zitten geen tegenstrijdigheden in. En dat geldt ook voor, dat is natuurlijk precies hetzelfde als een rechtdoorgaande lichtstraal. Maar zet je bij een rechtdoorgaande lichtstraal, zet je daar een prisma tussen, dan wordt die afgebogen, dan zie je allemaal kleuren. Nee? Zo. Dus dan zit er iets tussen. Dan zit er iets tussen wat er eigenlijk niet in hoort om die rechtdoorgaande straal te krijgen. Maar als er tegenstrijdigheden zijn, ja, dat is ook weer het voorbeeld van het voetbalteam. Als daar tegenstrijdige belangen, hè, er zijn een paar sterren in dat team en die willen graag zichzelf manifesteren, want die wilden nog zich in de kijker spelen bij een beter betalende club enzovoort. Hè. U weet wel hoe dat gaat. Ja, dan gaan die voor hun eigen succes en die schieten dan te vaak op doel en naast en over en tegen de lat en zo. En dan winnen ze de wedstrijd niet. Nee, want er waren een paar, die gingen voor hun eigen verhaal. Daar zaten dus tegenstrijdigheden in dat team. Ja. Misschien een beetje een metafoor, ik weet het niet. En dan vijfde eenheid is een samenhangend geheel. Een samenhangend geheel vormen. Dat is de vijfde betekenis die onder dilemma eenheid staat in de Dikke Van Dalen. Een samenhangend geheel vormen. Dat kun je bijvoorbeeld ook hebben. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die tegenstrijdigheden. Kijk, als je op een gegeven moment als gelovige wil, laten we zo even populair zeggen, wil gaan voor het evangelie van Paulus, dan kun je daar niet tegelijkertijd ook het evangelie van Petrus doorheen mengen. Dat gaat niet. Dat is tegenstrijdig aan elkaar. Zo'n mix. Als je dat door elkaar gaat gooien, dan heb je ook meer die lichtstraal, die wordt dan ook afgebogen enzovoort. Hè. Dan klopt het allemaal niet meer, die eenheid. Maar ga je voor het evangelie van Paulus, Dan wel, dan is daar wel die eenheid.